We willen altijd een rechte lijn omhoog, maar de rechte lijn omhoog in gezondheid bestaat niet. Als je erkent dat dat oké is en dat dat het proces is, dan kan je ook veel meer accepteren van, oh ja, maar duurzame verandering is, kan ook een beetje grillig zijn. En dat hoort erbij en dat is ook mooi.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een expert. Desiree Doma-Cassé van Daisy's Yellow Pepper. Die opname die ging niet helemaal als gepland. Althans, we zouden met haar gelijk het onderwerp voeding rondom zwangerschap induiken. Maar we hebben het vooral gehad over herstel, verwachtingen, je rol als ouder, om hulp vragen en veel meer. Eigenlijk zouden we Desiree het beste als herstelcoach kunnen omschrijven. Uiteraard komt de informatie rondom voeding ook boven tafel. En vonden we het een superleuk en herkenbaar gesprek.
Desiree, welkom. Voor dit moment eigenlijk waar we nu zitten heb je een soort van muziekje en een introotje. En in dat introotje noemen we jou, hebben we zelf verzonnen hoor, noemen we jou een herstelcoach. Heb ik bedacht. Hoe vind je die term?
Ik vind het een hele mooie term. Iemand zei laatst tegen me van, je doet jezelf tekort, je moet jezelf eigenlijk ook coach noemen. En ik vind coach altijd aan de ene kant ook wel een lastig concept, omdat wat doe je dan eigenlijk als je coach bent? In mijn werk komt er een heel groot aspect kijken, wat helemaal niet gaat over de praktische stappen. Het gaat heel erg juist over hoe en wanneer en wat. Waar loop je tegenaan? Wat zijn je patronen? Dus ik denk dat het wel, het is wel een leuke term. Ja.
Nou, mooi. Als we dan een klein stapje terug doen, kun jij jezelf eens introduceren wie je bent, wat je doet, wat is jouw achtergrond?
Heb je even. Ja. Ik ben Desiree dus. Ik heb mijn eigen ortomoleculaire praktijk, Daisy's Yellow Pepper. En ik heb me eigenlijk volledig toegespitst op het moederschap. Op gezond moederschap, op het hormonale herstel daarna. En ik heb als achtergrond van alles gedaan. Ik ben ooit begonnen als danseres en mijn dansopleiding gedaan, niet afgemaakt. Ben toen economie gaan studeren. Ben gedragseconoom eigenlijk van huis uit. En toen ik zwanger raakte, had ik besloten, weet je wat, dit is pad niet voor mij. Als mijn kind ooit gaat zeggen van, nou mam, is dit nou jouw passie? Leef je je droom? Dan zou ik nooit kunnen zeggen, ja, ik wilde altijd bij de Nederlandse bank werken.
Goed om dat zo te bedenken. Hoe wil je later dat je kind,
ja, dat was heel confronterend.
Ja.
Dat ik dacht van, nou, als ik dan tegen hem ga zeggen, jij volg je passie en ik doe het zelf niet, ja, dat heeft natuurlijk nul zin.
Ja.
En mijn passie is eigenlijk altijd gezondheid geweest en voeding. En ook omdat ik als kind altijd darmklachten had. Dus toen ging ik mezelf omscholen. Ik heb natuurvoeding gedaan, ortomoleculaire therapie, medische basiskennis, allerlei cursussen, hormonen, darmen, noem maar op. En dat pas ik eigenlijk allemaal toe in mijn praktijk op dit moment. En nu ben ik, mijn studie gezondheidswetenschappen is afgerond.
Ja, ook gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja. Ik heb mijn scriptie geschreven over vitamine D en postpartum angst en depressie. Dus echt op mijn onderwerp bij de eerste professor in de verloskunde in Nederland, Ang de Jonge.
Ja, wat dus, mooi.
Het is heel leuk om nog meer de verdieping in te gaan en ook die wetenschappelijke onderbouwing te hebben.
Nou, waar komt nou eigenlijk de inspiratie vandaan om dit allemaal te gaan doen?
Ik denk twee dingen. Ik heb zelf 9 maanden lang best wel geleden, zeg maar. Het was echt, mijn zwangerschap was niet leuk. Het was ook 9 maanden lang misselijk, 9 maanden echt beroerd zijn en van een dag minder werken naar 50%, naar helemaal niet meer kunnen werken. Dus het was gewoon heel stressvol om je niet zo goed te voelen. En ik heb me zo verbaasd na die bevalling over de hoeveelheid aandacht die je krijgt terwijl je zwangerschap, tijdens je zwangerschap, en dat je daarna opeens, heeft niemand het er meer over. Van joh, is er misschien wat met je aan de hand? Ik heb toen ook best lang borstvoeding gegeven. Nou, dat zuigt je gewoon echt leeg. Ik was zo moe. En niemand heeft het erover. En op een gegeven moment ging ik er ook steeds meer over praten. Van joh, waar loop jij nou ergens tegenaan? En er kwamen allemaal verhalen, ook van vriendinnen die... Of je denkt, die staat best wel dichtbij me. Hoezo heb je me dit niet verteld, dat je zo worstelde? Dus er kwam een heel wereld naar boven van... Hé, maar ik ben niet de enige die worstelt. En er moeten antwoorden zijn.
En waarom vertellen we dat dan niet? Heb je daar een antwoord op?
Ik denk dat we heel erg vanuit onze cultuur, gewoon de Nederlandse cultuur, ook heel erg zijn van nou, schouders eronder, gaan met de banaan, een beetje dat Calvinisme, niet lullen maar poetsen. We zijn heel erg van, nou, ik kan het allemaal zelf wel. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid en we willen vooral niet afhankelijk zijn. Ja, dus allemaal dat soort slechte ja. one-liners. Ik denk dat dat ermee heeft te maken en ook gewoon het stukje... niet kwetsbaar zijn en niet kwetsbaar willen zijn. En daar ook een bepaalde angst voor hebben. En in een moederschap ben je natuurlijk de ultieme kwetsbaarheid. Maar er wordt ons ook gewoon niet aangeleerd hoeveel kracht daarin zit. Mm-hmm. Om het te kunnen zijn. Om te kunnen zeggen van joh, ik heb hulp nodig. En het gaat gewoon niet goed met mij. Maar we zijn allemaal een beetje bezig met dat mooie Instagram plaatje. Van kijk mij en mijn mooie kind. En dat gaat zo fantastisch. En mijn perfecte man. En kijk mijn huis, helemaal gestyled. Net dat ene hoekje wat wel is opgeruimd.
Ja, precies. Ja, een van de dingen die ons opviel is eigenlijk ook de kijk op die term. Hè? De postpartum periode. Mm-hmm. Wat is jouw definitie van die periode? Of hoe zou die definitie moeten zijn, vind jij?
Ja, als je gaat kijken naar het verleden. Dus elke cultuur eigenlijk heeft een bepaalde traditie waarin je de eerste 6 weken zorgt voor de moeder. En soms is het omdat ze dan onrein is en bij anderen omdat ze dan een soort van godin is die net leven heeft gegeven. Maakt niet uit, maar je kreeg rust. Je kreeg rust om te verbinden, om te hechten, om te ontspannen. En daaruit is heel erg ontstaan dat idee van oh, na 6 weken gaat het weer goed met je. Maar dat is in onze wereld natuurlijk heel anders. We leven in een gezinnetje met papa, mama en 1 of meerdere kinderen. Maar er zijn geen oma's, tantes, zusses, nichten die allemaal de deur plat lopen om je te helpen. Dus die 6 weken is natuurlijk helemaal niet realistisch. Ook niet als je bedenkt, na 3 maanden ga je vaak weer aan het werk. Ja. Dus er zit veel meer een jaar, zie ik. Tot meer eigenlijk. 9 maanden op, 9 maanden af geldt eigenlijk ook steeds minder. Het is gewoon heel zwaar. We willen alles. We willen gewoon het leven weer oppakken zoals hij daarvoor was. Nou, dat gun je jezelf eigenlijk niet, omdat het gewoon te veel is. Maar dat zou je ook niet moeten willen. Want er gebeurt zoveel dat eerste jaar. Er is zoveel rust eigenlijk nodig om elkaar te leren kennen, nieuwe ritme te vinden en echt in een soort van rust te komen met elkaar en jezelf weer te ontdekken. Want die transformatie naar het moederschap is echt, die is immens. Op elk niveau, alles staat op losse schroeven, alles. En dan wens jij weer dat je gewoon, nee, mijn lichaam is weer wat het was daarvoor, mijn relatie, en we gaan gewoon lekker door. Ja, dat is niet, dus ik zeg altijd minimaal 1 jaar.
Ja, ik weet ook nog wel, toen Kobe 1 jaar was, toen dacht ik, oké. Hallo, hier ben ik weer of zo. Ja. Terwijl nu is Kobe 2,5 jaar en denk ik eigenlijk, oké, maar nu ben ik er helemaal niet meer. En hoe weet je wel dat er bij mij juist nu weer een proces komt van, oké, nu ga ik weer ontdekken wie ik dan ben in mijn rol als moeder en als partner en voor mezelf en zo. Dus inderdaad, die 3 jaar, dat geloof ik heel erg.
Het is ook gek dat dat niet normaal is. Ja. Want dat is ook het punt, mijn jaar denk je, oh, ik ben er weer. En dan ga je er weer voor volle kracht. En dan ga je eigenlijk vaak veel te snel en veel te hard. Waardoor die dan keihard terugkomt. Van, oh ja, dit is. Ik heb wel iets meer tijd nodig. Ja. Of iets meer rust. Ik heb wel wat vragen. Ik bedoel, het vroege moederschap is prachtig en heel mooi. En ik heb een aantal vrouwen die de weg vinden naar mij toe als ze net bevallen zijn. Maar het is echt die fase daarna. Dat echt zo binnen kan komen. Als je kind meer dan 1 jaar niet heeft geslapen. Als je een huilbaby hebt gehad. Of zo'n HG-zwangerschap. Mm. Nou,
HG is misschien goed om te zeggen. Dat als je heel erg hyperemes is, gravidarum. Dat betekent dat je heel overmatig misselijk bent.
Ja, nou die moeders hebben het zo zwaar. Ja. En voordat ze soort van uit de storm zijn gekomen van daarvan herstellen. En de transformatie van het moederschap. En dit is mijn kind. Dan ben je echt een paar jaar verder voordat je kan denken aan jezelf. Dus het is. Ik heb moeders die zijn nog. Die hebben hun eerste kind was 7, zeg maar. Dat is het 7 jaar geleden. Van kan ik alsjeblieft. Want het heeft gewoon een relatie nog steeds. Het werkt echt door uiteindelijk in gezondheid.
Ja, het is een verander. Het gaat nooit meer weg. Dat klinkt beetje dramatisch, maar dus, het gaat nooit meer weg, maar het verandert heel erg.
Enorm.
En daar moet je denk ik acceptatie in vinden, dat er dingen gaan veranderen ook. En ik denk dat daar ook al een mooi startpunt is, de weerstand loslaten en accepteren dat wat is.
Zeker
Want ik moet nu ineens denken aan, en ik weet niet, volgens mij hebben we dat al eens eerder in een podcast gezegd, maar dat mensen tegen ons zeiden van, geniet er nog maar even van. En nu bedenk ik me dat jij dat was.
Oh, echt?
Jij hebt dat gezegd toen, René, want wij kennen jou al een tijdje.
Onder andere.
Ja, maar onder andere jij. Maar dat wij toen dachten van, hoezo, geniet er nog maar even van? Weet je wel, we hebben het toch heel fijn en zo samen. En nu denk ik, ja. Maar hoe bereik je nou een zwangere, of iemand die nog niet eens een zwanger is, om dit te kunnen bevatten?
Het is zo moeilijk. Ik heb wel eens workshops gegeven voor vrouwen in een derde trimester. En ik merkte, als ik mijn eerlijke verhaal vertelde, dan ging het over iedereen's hoofd heen. Van joh, dat zijn de zwakkere, dat overkomt mij niet. Weet je, dat een beetje. Terwijl ze allemaal daarna stuk voor stuk zoiets hebben van, nou, niemand heeft het me verteld. Ja. Niemand heeft me verteld dat het zo zwaar zou zijn. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met eerlijkheid. Hoe meer moeders eerlijk gaan zijn, ook naar hun vriendinnen die niet zwanger zijn of geen kinderen hebben. En die, die ervaring veel meer de normale ervaring wordt, dan wordt het ook de verwachtingspatroon shift dan automatisch.
Gaat het beeld veranderen,
En nu, als je geen kind hebt, dan denk je, oh, maar ik zie al mijn vriendinnen weer gewoon werken fulltime en ik zie iedereen weer van alles doen en het moet toch allemaal maar kunnen. En ja, dan is het ook logisch het ding. Ja, maar dat is die 10% die omvalt. Ja, daar hoor ik niet bij. Ik ben veel te mentaal sterk, zeg maar. Dat gaat mij niet overkomen.
Ja.
Dus eerlijkheid is echt de sleutel, denk ik, daarin.
Nou ja, en nu denk ik ook, wij hebben natuurlijk de cursus, de online cursus, het vierde trimester gemaakt. Ik denk echt, ik geloof echt en ik hoop echt dat iedereen dit hoort, die zwanger is, om die cursus te gaan doen. Want juist op zo'n manier, dus in de zwangerschap.
Ja, nou, de cursus doen, dat er een veranderingetje, dat er een veranderingetje kan plaatsvinden met ook dit soort thematiek.
Ja.
Wat ik heel grappig vind, dat we jou een herstelcoach noemen en dat we het nu over dit soort thema's hebben. Maar dat zegt wel veel over dit soort onderwerpen.
Ja.
Dat daar dus blijkbaar te weinig over gesproken wordt.
Maar het is toch heel bijzonder als je erover nadenkt. Ik bedoel, jullie cursus is zo logisch. Dat zou je toch, dat zou toch automatisch bij je zorgverzekeraar moeten horen. Van nou, hier, je bent helemaal voorbereid, je hebt je bevalplan. En nu gaan we werken aan je postpartumplan.
Juist.
Hoe zien die eerste 6 weken eruit? Wie gaat er voor je koken? Wie komt er opruimen?
Precies.
Wie komt je helpen? Als je verdrietig bent, waar kan je terecht? Als je last hebt van je bekkenbodem? Als je kindje huilt? We maken het allemaal mee.
Ja.
En toch moeten we allemaal het wiel opnieuw uitvinden. En dat is, ik vind het zo bizar.
Nou, ik denk, ik zeg de hele tijd, het vierde trimester is een soort van yoga een paar jaar geleden. Dat was een paar jaar geleden nog heel erg in de zweefhoek. En nu is dat gewoon super mainstream. En ik hoop dat gewoon, dat wij niet, er zijn meerdere, dat er gewoon iedereen zich gaat voorbereiden op het vierde trimester, op welke manier dan ook.
Ja, helemaal mee.
Ik vind het wel een goede vergelijking, Vroeger was het inderdaad echt iets.
Ja, of mediteren
gijze,
was
gijze
ook zoiets. Kijk iedereen je aan van, nou, mediteren.
Nee.
Maar het vierde trimester klonk ook zo, oh, natuurlijk bevallen en allemaal dat soort dingen.
Het is gewoon echt, je moet je gewoon voorbereiden op wat er na die berg gaat komen. Want er gaat een nog veel grotere berg komen. Ja. En die hoeft niet zo ellendig te zijn als je daarop voorbereidt.
Ja, en het punt is ook, het is natuurlijk om je te focussen op die bevalling, maar dat we vrouwen dat toelaten om zich alleen maar te focussen op de bevalling is natuurlijk heel beperkend. Mm. Omdat het moment dat je dan bent bevallen en het is eindigd, op een gegeven moment komt die baby er gewoon uit.
Ja.
En daarna is er een hele hoofdstuk. En dat is het hoofdstuk waar je eigenlijk mee bezig zou moeten houden. Van, ben ik voorbereid met de belangrijke dingen? Dat je kleertjes hebt en zo is allemaal fantastisch. Ja. En dat er een mooie kamer is. Maar ben je goed voorbereid qua relatie? Heb je echt nagedacht over je werk en hoe je dat wil? Heb je echt nagedacht over hulp? Kan je hulp inschakelen? Zijn er mensen die er voor je kunnen zijn? Daar gaat het om uiteindelijk. Want dat kind gaat inderdaad, wat jij zei, René, niet weg. Dit is permanent.
Nope.
Is de De meeste ouders vinden hun kind fantastisch. Dus dat gaat ook helemaal niet over... En ik denk dat daar ook een schuldgevoel in zit. Zeggen van, ik heb hulp nodig, ik vind het niet leuk.
Ja.
Betekent niet automatisch dat je je kind niet leuk vindt.
Ja. Juist, ja.
En daar vallen we dan in. Dan denken van, ja, maar als ik dat zeg... dan denken mensen dat ik misschien niet goed voor mijn kind zorg. Maar dat juist omdat we ons zo wegcijferen voor dat fantastische kind... blijft er zo weinig van ons, onze relatie over. En gewoon het ook kunnen genieten van het hele proces.
Precies.
Gisteren haalde ik hem op en zegt hij... Oh, ik zeg tegen hem, het waait wel een beetje hoor. En dan zegt hij... Ja, dan gaat de wind over mij heen en door mijn haren. En dat vind ik echt heel leuk, zegt hij dan.
Zo zegt hij dat ook.
Oh. Echt wel heel leuk. Hey, heel even een... is het een stap terug? Nee, het is een stap vooruit. Maar als we wat concreter maken... kijken naar jouw werk, jouw praktijk, zeg maar.
Ja.
Maar waar moeten vrouwen of partners, laat ik die erbij betrekken... waar moeten ze van herstellen? Waar lopen ze tegenaan?
Nou ja, gaandeweg in mijn werk kwam ik er echt achter... oh ja, maar het zijn die hormonen. Het zijn die hormonen. En het is... logisch ergens, want je wordt natuurlijk vanaf je zwangerschap wordt je hormonaal genoemd en daarna ben je natuurlijk ook hormonaal en dat is een soort van belediging. Maar uiteindelijk die hormonen die beïnvloeden je gedrag, ze beïnvloeden je emoties, je denkvermogen, je fysieke gesteldheid en het is natuurlijk niet zo gek. Er zijn drie gigantische hormonale fases in het leven van een vrouw. Het is je puberteit. Nou, dat weet je. Dat was intens, zeg maar. Dat was best wel aardverschuivend.
Ja.
Zwangerschap is hetzelfde. Het is gewoon een hormonale shift die gigantisch is. En daarna de menopauze is ook zo'n hormonale storm die eraan komt, als het ware. Dus het zit hem echt, die sleutel, in die hormonale shift die plaats heeft gevonden. En dat klinkt...
Kun je echt alles daartoe herleiden? Of nou ja... Alles wat belangrijk is daarnaar herleiden?
Nee, ik doe het werk nu al een tijdje. En ik durf eigenlijk wel echt te zeggen ja. Want het is, omdat ik wat ik net zei, het is je denken. Nou, je merkt, je verliest je concentratie, je geheugen werkt niet meer, je bent minder scherp. Maar het is ook die emoties. Je bent één grote brok emotionele achtbaan. Dan ben je weer heel blij en dan ben je weer boos. En dan ben je weer, weet je, het gaat op en neer. En je hebt er eigenlijk voor je gevoel niet heel veel over te zeggen. Het overkomt je een beetje. Het is ook je gedrag, dat je dan zomaar alles... wegcijfert voor dat kind, wat ook nodig is, want het kind hoort te overleven. Maar op een gegeven moment sla je gewoon door. Dus het is ook een bepaalde verlies van assertiviteit zie je in heel veel vrouwen. Waar ze soms heel krachtig waren voor zo'n zwangerschap, verliezen ze hun stem soms in het moederschap. Maar het is ook dat fysieke deel natuurlijk. Een cyclus wat niet meer werkt zoals het werkte. Ik zie allerlei darmklachten, hoofdpijnen, spanning in het lichaam. Buikpijnen, noem maar op, aan fysieke klachten, die groot gedeelte, schildklier die het niet meer goed doet. En dat is allemaal fysiek. Dus voor mij is altijd in mijn werk de sleutel hormonaal geworden.
Juist, ja. Nou, ik wist niet dat het zo'n eenduidig antwoord makkelijk. Zou zijn. Verrast me wel, ja.
Ja, maar het is ook logisch natuurlijk, want met je zwangerschap verander je hormonaal zo immens. Je bent in één grote hormonale soep eigenlijk beland. En het moment dat je bevalt, daalt je oestrogeen en je progesteron naar menopausale niveaus. Nou, dat is echt gigantisch. En dat is voor sommige vrouwen is dat echt het begin van een depressie bijvoorbeeld. En dat heeft gewoon herstel nodig. En die hersteltijd, die nemen we niet. De meeste moeders die in hun kraamtijd zitten, zeggen heel trots. Ja, nee, ik was gelijk aan het stofzuigen. Ja, en ik heb allemaal broodjes gesmeerd voor de kraamvisite. Ja, zo'n kraamhulp. Ik vond het maar gedoe, want ze deed de was niet goed. Dus ik ging het zelf doen. En op dag 2 gingen we lekker wandelen met de kleine. En er is zo'n behoefte om gelijk in actie te komen. Terwijl je hebt juist die rust nodig om... hormonaal ook weer een soort van in balans te komen.
Het is een beetje human nature, lijkt het wel. Alsof we zomaar met ons hoofd alweer bij het volgende ding zijn, of niet?
Ja, misschien in de oudheid niet. Of de jagers, verzamelaars, die waren gewoon chill. Wat had hij te doen? Er was inderdaad geen social media te checken. Er was geen nieuws. Er was geen werk of zo waar hij naartoe moest. Het was eten halen, eten verzamelen, in een groep wonen en voor elkaar zorgen. Dat is natuurlijk een en natuurlijk zijn er gevaren, maar zijn stress was niet zoals bij ons onophoudelijk. Onze stress houdt niet op. Jij kan in bed liggen en je bent nog steeds aan omdat je hele lijstjes maakt van dingen die je nog moet doen. En zeker vrouwen hebben daar een handje van. Dus het is, we gaan maar door. En het is ook verslavend natuurlijk. Hè? En je bereikt er ook heel veel mee. Maar er zit ook een keerzijde aan. Op een gegeven moment betaal je de rekening.
Ja.
En dan zegt dat lichaam, oké, nu is het klaar. En nu wil ik niet meer.
Wat gebeurt er dan?
Nou, je ziet heel veel burn-out. En maar ook echt met name mama burn-out zie ik. En dat is een burn-out die niet altijd goed in de cijfers wordt meegenomen. Omdat moeders dan uitvallen op het werk. Maar dan iets anders gaan doen. Dus dan wordt het niet gerekend als burn-out cijfers. Maar dan is het gewoon uitval. Of ze verdwijnen, ze gaan minder werken. Of ze zijn gewoon even thuisblijfmoeder. Dus dan, het is heel moeilijk om daar een pijl op te trekken.
Wat interessant.
Ja, maar ik zie het enorm veel. Dat stresssysteem is gewoon helemaal overbelast. En het is gewoon, en toch willen we doorgaan. Hè? Ja. Ook al ze al die alarmbellen gaan af. En dan heb ik cliënten soms die dan, dan ben ik met ze in gesprek. En alle de testresultaten zijn binnen. En het gewoon alles staat eigenlijk op rood. Ja, maar ik wil eigenlijk nu wel aan een tweede beginnen. En dan denk ik, dat is puur zeg maar die mindset waar we in zijn beland. Hè?
Ja.
We moeten door. Ja. Van hoezo gaat mijn lichaam niet meewerken? Zoek het uit. Ik beslis.
Maar wat is dan de angst? Wat is de angst om stil te staan? Ik bedoel, ik heb je verteld, ik zit nu zelf een beetje in zo'n situatie. Waarom durven we niet stil te staan? Waarom durven we niet te stoppen? Omdat je bang bent dat de trein doorgaat en dat je er niet op zit of zo.
Ja, en misschien is het een beetje zweverig, maar ik denk dat het heel veel te maken heeft met mannelijke, vrouwelijke energie.
Mm-hmm.
In onze maatschappij zijn we heel erg gehecht aan de mannelijke kwaliteiten. Gaan, tanden op elkaar, weet je, dingen bereiken. En al helemaal als ondernemer, dan die creatiekracht, weet je, gewoon lekker hard zijn voor jezelf en doen. En die vrouwelijke kwaliteiten van naar binnen keren, verzorgen, kwetsbaar zijn, je tijd nemen. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar we enorm op neerkijken in onze maatschappij. Ik bedoel, een thuisblijfmoeder. Ik heb in die eerste bijna een jaar was ik alleen maar thuis en deed ik niks. Oh, jij doet dus niks. En denk ik van nou,
hallo.
Prima. Ja. Weet je, prima als dat jouw idee is van thuisblijven en zorgen voor een kind. Maar we zijn zo daardoor ook voor een deel uit balans geraakt. Want als je het vrouwelijke in je niet kan eren, en juist dat deel waar je kind om vraagt, hè, je kind vraagt enorm om die vrouwelijke energie. Het zorgen, het omarmen, het naar binnen keren, het kwetsbaar zijn, het vertragen. En als we alleen maar willen gaan, dan merk je ook, kinderen gaan daar ook heel in de weerstand tegen. Die gaan ook echt reageren. En dan ook echt een beetje van, nou, dit is niet de mama die ik wil. Ik wil gewoon een mama die gewoon lief me een knuffel geeft als ik in opstand kom. En die mannelijke energie zoek ik wel bij je partner, zeg maar. Dus ik denk dat het heel erg te maken heeft met ja, die balans die verstoord is. En dat we dat zelf in onszelf niet meer eren. En ook niet weten, want het klinkt zwak, maar er zit zoveel kracht in kwetsbaarheid. Er zit zoveel kracht in loslaten. Er zit zoveel kracht in naar binnen keren. En ik denk, een mooi voorbeeld is altijd als je een conflict hebt. Zeker als je in een heteroseksuele relatie zit. Als je man dan boos is, die kan gewoon pap, 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 pap. Dit is waar ik boos op. Die kan het gewoon gelijk verwoorden. En terwijl jij als vrouw denkt van, ik moet hier even over na. Ik moet het even verteren. En dan ga je toch reageren. Dan word je heel boos. Dan zeg je dingen die je niet meent. En dan wordt het echt een beetje kattig en lelijk. Terwijl, als je dat naar jezelf eert en zegt van, ja, oké, ik hoor je. Maar ik moet gewoon even hierover nadenken. En morgenochtend kan ik hierover met je in gesprek. Maar nu, mijn hoofd ontploft. Ik weet het gewoon niet. En als je blijft doorduwen, wordt het gewoon ruzie.
Ja.
En dat is dat verschil, zeg maar. En dat is iets wat we niet in onszelf aan het verbinden zijn, denk ik. Over tijd, dat ik al die moeders spreek, wat ik steeds meer zie. Oh, zo hard zijn die moeders. Het is niet normaal. Hoezo zijn we niet zo lief voor onszelf? Zoals we voor onze kinderen kunnen zijn. Dat is toch bizar?
Ja. Ik hoor dit en ik denk, oké, hoe gaan we dan hier, hoe breng je hier verandering in aan? Wat moet je doen?
Nou ja, waar we het net over hadden. Ik denk, stap 1 is eerlijkheid. En je ziet het steeds meer op Instagram. En dat is fantastisch. Mensen zijn gewoon hun verhalen aan het delen. Gewoon eerlijk en rauw. Waardoor verwachtingspatronen veranderen. 2 is echt zo'n postpartum plan maken. Ik raad het echt iedereen aan. Ik had hem ook niet. Dingen die je voorbereiden op dat moment na de bevalling. Dat normaal wordt. Dat je niet alleen maar een bevalplan hebt. En niet alleen maar even na hebt gedacht over de borstvoeding. Maar gewoon dat stukje wat erna komt. Hoe ga ik dat aanpakken? En voor mij heel praktisch in mijn werk is het natuurlijk het stukje, ga je jezelf voeden of ga je jezelf vullen daarna? Want het is heel makkelijk om, als je dan druk bent met de baby, om even wat korstjes te eten of even snel te vergeten dat je überhaupt dat hebt gedronken de hele dag. Daar verliezen we ons heel erg in. Dus het stukje jezelf gunnen dat je jezelf voedt en voedzame dingen eet. En ook bewust bent van, tijdens een zwangerschap bouw je gewoon tekorten op. Ik bedoel, mens bouwen kost gewoon energie. Ja. Het kost voedingsstoffen, het kost vitamines, het kost mineralen. En als jij ze niet hebt, dan worden ze gewoon uit je reserves gehaald. Dus geen wonder dat als je eenmaal bevalt, dat je helemaal eigenlijk uit balans bent, omdat je gewoon niet genoeg voedingsstoffen hebt. En dan gaan we nog van onszelf eisen dat we borstvoeding geven zonder die tekorten aan te vullen. Waardoor er nog meer in onze reserves gaan zitten en ook nog slecht eten. En dan denken van, jeetje, ik ben zo moe, ik voel me zo beroerd. Hoe kan dat nou? Dat is toch heel raar. Ja, nee, dat hoort gewoon bij het moederschap. Dus voor mij is het altijd begin eerlijke verhalen. Vraag ze ook gewoon aan je vriendinnen als je zwanger bent van, oké, dit was het leuke verhaal. Je kind
geen gelul
is fantastisch.
Nu. Ja. Ja,
je kind is fantastisch. Maar hoe gaat het met je relatie eigenlijk? En wat viel je nou tegen? En wat vond je het stomst eigenlijk in dat eerste jaar? Of wat zou je iedere moeder willen vertellen? Maak dat plan. Doe de cursus, weet je, het vierde trimester, wees voorbereid. Ik weet nog, ik was zo verbaasd. Ik denk, oh, dat kind moet dus de hele tijd eten. Oh my god, dat had ik niet bedacht.
Nee,
wat verschrikkelijk.
En dat gaat 's nachts ook door.
Oh, jeetje, dat was echt een openbaring, vond ik. Ik denk van, nou, dat had ik wel willen weten van tevoren. Er zijn vele deuren die kunnen leiden naar je beter voelen. Ik vind voeding is voor mij altijd een hele mooie. Maar er zijn mensen die vinden het bijvoorbeeld in meditatie, in beweging, in yoga bijvoorbeeld. Of zacht zijn op die manier voor hunzelf. Dus ik bedoel, voeding ja, absoluut. Maar vaak als je beter gaat bewegen, dan ga je ook meer letten op wat je eet.
Als je meer bewust.
Precies. Ja. Het heeft echt te maken, denk ik, met een bepaalde bewustzijn van, oh ja, maar ik mag ook zorg krijgen. Er mag ook voor mij gezorgd worden.
Ja. Een concreet lijstje is misschien moeilijk om te noemen, maar wat kun je concreet doen?
Ik denk dat het begint met de hulpvraag stellen. Gewoon erkennen, soms is het al heel moeilijk om te erkennen dat je hulp nodig hebt. Van ik kan het allemaal wel, het wordt misschien van je omgeving verwacht of van jezelf. En uiteindelijk is er ook veel relatietherapie, dat het heel veel over die relatie gaat. Dat een man een soort van bron wordt van irritatie en frustratie. Terwijl heel vaak mannen willen gewoon helpen en willen naast je staan. En zeg het maar, ik doe het. Maar we horen het als vrouw gewoon bijna niet meer. We zien hem gewoon als degene die altijd zijn sokken overal laat liggen en de was niet doet. Maar zeg het, spreek het uit. Van, nou, ik loop echt tegen mijn grenzen aan en ik heb gewoon hulp nodig, want anders gaat het gewoon fout. En mannen zijn heerlijk praktisch. Die gaan gewoon denken van, oké, maar waar heb je dan last van? Wat hebben we ervoor nodig? En is dat dan een bekkenbodem fysio? Is het dan iemand die naar je hormonen gaat kijken? Is dat dan de huisarts? En die gaan dan gewoon heel goed met jou gericht naar een oplossing zoeken. Dat is ook wat je nodig hebt, want je ziet het vaak niet meer op dat moment als je er middenin zit.
Nou, dat, als ik daar één ding, wat iemand zei laatst tegen mij, als de mannen nou stoppen met de randdingen en in aandacht bij de vrouw zijn, dan wordt de vrouw gezien en kan zij juist gaan shinen. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja.
Want de mannen doen allemaal dat dingen en de vrouw denkt, hallo, maar hier ben ik, help me. Maar
dat is ook de hulpvraag, hè? Van, ja. Ik heb gewoon nodig dat je daar
er bent.
Er bent, ja. Ik spreek
voel je
te weinig.
Precies.
Ja, we hebben te weinig tijd met elkaar.
Precies. En leuk dat je die lampen hebt opgehangen, maar ja, daar gaat het niet om.
Ja, precies.
Ja, maar als je dat alleen al doet als man of als partner, dan, ja, dan word je als vrouw gezien, waardoor je... Wacht,
ja, ik
word
heb meer
gezien.
Waardering nodig, is ook gewoon een hulpvraag. Precies. Hè? Van, joh, ik heb het idee dat ik longen uit mijn lijf loop en je hebt geen idee wat ik allemaal op een dag doe. En ik zou het heel fijn vinden als je daar iets meer, ja, gewoon zegt van, jeetje, wat fijn dat je dit hebt gedaan, in plaats van het niet zeggen en het voor lief nemen.
Precies.
Dat is ook een hulpvraag natuurlijk.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk kopje twee.
Dat is kopje één, hulp. Ten tweede, voor mij is het altijd heel erg van, hoe kan je meer zelfzorg introduceren in je leven? En zelfzorg is natuurlijk een beetje zo'n thema geworden, wat lastig. Ja. Maar je kan het ook iets anders noemen. Tijd voor jezelf.
Ja.
Lief zijn voor jezelf. Zelfliefde. Of wat is, want het is soms heel lastig met het prille moederschap om te bedenken, wat vind ik nou leuk? Wat waren überhaupt mijn hobby's?
Geen idee.
Geen idee, echt letterlijk niet. En het helpt gewoon enorm om voor jezelf... Soms is het gewoon elke dag die 10 minuten te nemen. Soms ook voordat het huis wakker wordt. Dat klinkt als een gigantische uitdaging van mijn kind is al om 6 uur wakker. Maar die 10 minuten voordat je kind wakker en iedereen slaapt, is zo heerlijk meditatief. En het zorgt er ook voor soms dat je de rest van de dag dat gevoel hebt dat je niet achter de feiten aanloopt.
Juist.
Want wakker worden door je kind heeft zoiets, gelijk al je stress gaat omhoog. Ja. Zo'n huilend kind wat wakker wordt.
Je staat direct aan.
Ja, je bent gelijk aan als moeder. Terwijl het enorm helpt. Weet je, die 10 minuten kunnen al helpen. En soms is het gewoon, oké, ik heb misschien weer nodig dat ik die wandeling ga maken elke avond buiten. Of ik ga gewoon een middagje... Ik had een cliënt die ging breien, omdat ze dat altijd wilde leren. Weet je, gewoon, noem maar iets geks. Als je het gewoon even niet meer weet wat je leuk vindt, dat je dat gewoon, pak wat op.
Ja.
En ik denk, de derde is de sociale verbinding. Wij als vrouwen, kijk, mannen hebben de vlucht, vecht en bevriesreactie. En die is heel goed bestudeerd. Daar weten we alles over. En we gaan er altijd vanuit dat vrouwen kleine mannen zijn. Dus hormonaal werken we vast hetzelfde als die mannen, maar dan net iets anders. En wij hebben ook de tent en befriend reactie. En de tent en befriend gaat heel erg over het, als wij stress hebben, als onze cortisol hoog is, dan is vrouwelijke reactie, je belt een vriendin, je belt je moeder, je belt je zus en je wilt gewoon je verhaal kwijt. Niet aan je partner, want die gaat het oplossen, maar je wil gewoon dat iemand luistert. Jeetje, Liene, het is wel echt, het is wat, hè? Wat,
ja.
Toen, je gewoon even je verhaal kwijt kan en verbinding. Niemand hoeft op te... Die verbinding. En die gunnen we onszelf heel vaak niet. Terwijl er zijn heel veel mensen om je heen die echt wel bereid zijn om naar je verhaal te horen. En het hoeft niet alleen jij die je verhaal doet, maar ook het luisteren naar iemand anders en weten dat ze ook met iets worstelen, kan al zoveel oxytocine vrijmaken en je cortisol gaat je lichaam uit. En je denkt, oh, ik ben helemaal opgeladen na dat uurtje koffie drinken met die goede vriendin. Of even bellen. Vriendinnen, moeders, zussen, tantes, lieve nichten, allemaal zo belangrijk om ze te verzamelen om je heen. Want dat helpt absoluut om die stress uit je lichaam te laten stromen. Dus ook heel vaak heb ik dat als opdracht aan cliënten. Van, nou, jouw taak is gewoon om elke week met een vriendin te gaan wandelen. Ben je en buiten, ben je en in beweging. En je hebt even dat moment samen dat je gewoon kan verbinden. Niet eenzaam voelt en weet, oh ja, je hebt het ook meegemaakt.
Ja, ja.
Echt een goed idee.
Simpel goed advies eigenlijk, ja.
Dan kom je ook weer thuis en denk je, oh, wat is mijn gezin toch leuk. Ja.
En dan houdt het dus ook beter vol. Want absoluut. Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag op dit kopje is, je moet natuurlijk een manier vinden dat het een levenswijze wordt, dat je door kan zetten.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja,
dat is een hele grote vraag, snap ik, maar...
Nou ja, ik denk dat het dat inderdaad een lastige is, maar voor mij is altijd het doel met mijn cliënten, het moet duurzaam zijn. Het heeft gewoon geen zin om met iemand te werken en hem volgend jaar tegen te komen en te zeggen, nee, ik voel me net zo slecht of ik voel me slechter. We gaan gewoon aan het werk. En een van de mindset shifts die ik probeer te bewerkstelligen is, het hoeft niet perfect. Als jij niet elke week die vriendin kan bellen om met haar te gaan wandelen, heb je niet gefaald. Het is niet het einde van de wereld. Als het je niet gelukt is om de hulpvraag te stellen, dan is het niet opeens het einde. Dus het is heel erg weer erkennen van, oké, maar ik ben een levend wezen, ik ben een organisme en de ene dag heb ik er wel zin in en dan kan ik ervoor gaan en dan kan ik dingen voor mezelf doen. En de andere dag dan ben ik een zoutzak en dan ben ik gewoon even hard naar mezelf en dan lukt het gewoon niet. En dat oké is. Je bent niet opeens, omdat je bestemming was, je beter voelen en je hebt een verkeerde afslag genomen, dat je niet verder bent gekomen. Je bent verder gekomen, je weet meer. Je bent al wat gegroeid, maar je hebt even een afslag genomen. En dat is de weg naar welzijn. We willen altijd een rechte lijn omhoog, maar de rechte lijn omhoog in gezondheid bestaat niet. Als je erkent dat dat oké is en dat dat het proces is, dan kan je ook veel meer accepteren van, oh ja, maar duurzame verandering is, kan ook een beetje grillig zijn. En dat hoort erbij. En dat is ook mooi.
Okay. Desiree, wanneer is jouw werk geslaagd?
Mijn werk is geslaagd als ik, want ik werk eigenlijk bijna alleen maar online, als ik een moeder weer zie en ik denk van, oh ja, jij bent gewoon, jij hebt jezelf weer echt een beetje gevonden. En dat ja, het is niet echt tastbaar, maar je ziet gewoon dat iemand dan weer weet dat ze het heft weer in handen hebben, als het ware. Want er komt heel veel, zo'n eerste gesprek, zo'n kennismaking, is het altijd best wel een beetje wanhopig. Van ik ben ten einde raad. Iedereen zegt tegen mij, er is niks aan de hand. Het hoort gewoon een beetje bij het moederschap. En dat je dan aan het eind komt en dat er weer ruimte is. Want vaak weet je wel. Ik bedoel, je hebt ook klachten. Je weet wat je zou moeten doen, maar het lukt gewoon even niet. En dan heb je iemand bij de hand kunnen nemen om hem weer te laten inzien van, oh ja, maar als we een beetje dit doen en een beetje dat, dan krijg je weer die ruimte in je hoofd. Dan krijg je weer overzicht. En dan kan je het voor jezelf gaan doen. En nou, dat is het mooiste wat er is. Als iemand weer weet van, oh ja, maar ik kan het weer zelf aan. Het wordt weer leuk en ik overzie het weer. En er komt weer ruimte in mijn hoofd.
Ja, dus dat je eigenlijk weer de verantwoordelijkheid kunt dragen in plaats van de...
Absoluut.
Meegesleurd wordt.
Inderdaad, dat je niet meer het idee hebt dat het je overkomt.
Precies.
Maar dat je het idee hebt dat jij het aan het creëren bent. Precies. Je staat erboven en je kan het aan. Nou, dat is het leukste wat er is.
Is dit ook de inhoud van een cliënt... traject of
gaat ja, het dan... zeker. Ja, absoluut. Ik bedoel, natuurlijk is mijn, wat ik net ook zei, mijn opening is voeding, mijn ja. opening is ook suppletie.
Ja. Ja.
Maar dat is allemaal ook om dit soort gesprekken aan te kunnen gaan. De transformatie van het moederschap heeft een hele mooie naam, Matrescence. En het gaat over zoveel lagen. En als je samen de energielek als het ware kunt vinden, van waar gaat nou al die negativiteit naartoe, waardoor je leeggehaald wordt. Soms is het naar jezelf, soms is het fysiek, soms is het naar je partner of je kind, omdat die misschien klachten heeft of wat dan ook. En als je dat voor jezelf kan verzachten en erachter kan komen van, oh, dat is het. En daar is voor mij voeding een hele belangrijke sleutel. En ik weet nog, ik had een cliënt die zei, ja, ik had ook niet bedacht dat een beetje broccoli is, dat gaat dat mij helpen, zeg maar. Maar het is gewoon een deur die je opent. En dat je dan merkt van dat hoofd en het lichaam, het is gewoon één. Je kan het niet loszien van elkaar. Je kan niet zeggen van, oh ja, maar ik heb nu mentale klachten. Die fysieke klachten hebben er niks mee te maken. Als mijn hoofd pijn doet of zo, dan heeft het niks te maken met het feit dat ik me zo somber voelde. Het is toch heel gek eigenlijk.
Ja.
Of ik ben nu zo moe. Ja, maar dat mijn onderrug pijn doet, dat zal absoluut niks met elkaar te maken hebben. Ja, die twee die zijn natuurlijk intens met elkaar verbonden. Dat emotionele, dat gedrag en je fysieke uitingen. Je lichaam praat op die manier echt wel tegen je.
Ja.
Ja, eigenlijk wat er in mij naar boven komt, heet het woord aandacht.
Ja.
Aandacht bij alles, aandacht bij de voeding. En neem ook de aandacht voor de juiste voeding. Ga niet snel door de supermarkt. Oh shit, mijn kind ophalen. Oh, ik moet eigenlijk nog eten. Oh, nou, we eten wel eventjes een stokbroodje of zo. Weet je wel, weet ik veel. Maar daarin aandacht. Maar ook aandacht voor jezelf. Aandacht om tijd te nemen voor jezelf. Aandacht in je relatie. Aandacht. Gewoon aandacht.
Ja, en gun je het jezelf, precies, die aandacht. Hè? Want dat is het op een gegeven moment ook. We gunnen onszelf die aandacht niet. Want het is ook heel makkelijk natuurlijk om je te verschuilen achter de behoefte die je kind heeft.
Ja.
Ja, maar mijn kind heeft dit nodig, dus ik ren erheen. En is ook nodig, zeker als ze heel klein zijn. Maar, en jij dan?
Ja.
Gun je jezelf dat er ook voor jou gezorgd wordt. En dat jij ook wat nodig hebt.
Ja, en je zit al snel in zo'n patroon van gaan.
Ja, dat is die verharding. Gewoon lekker zelfkastijding. Ik offer me op als moeder en ik heb straks geen haar meer.
Ja.
En ik ben helemaal opgevreten door mijn kind.
Ja.
En kijk mij, beste moeder van het jaar, winnen.
Ja, totdat je uitvalt en denkt, oh wacht, dat was helemaal
dat is niet.
Niet
het recept naar
zo
succes.
Ja. Dit is het niet. Ja. Nou, super bedankt dat je hier was aan tafel en zoveel mooie dingen met ons wilde delen. Ik denk dat het voor heel veel vrouwen, zwanger, niet zwanger of moeder, inspirerend is om dit verhaal op deze manier te horen. Hè? Dat we de kwetsbaarheid laten zien. Dus dank je wel.
Ja, nou, jullie
ja,
bedankt. Het is echt een eer om hier aan te mogen schuiven.
Terecht dat je het zegt.
Ja, vind ik ook.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mom & Co podcast is een productie van Mom & Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl. En volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!